Wij belijden ons geloof vanmiddag met zondag 2 van de catechismus en daarna zingen wij Psalm 25, vers 5 en 8. Zondag 2. Waardoor besef jij je eigen zonde en ellende?
Dat besef geeft God mij door middel van zijn wet, door middel van het levensdoel dat hij mij voorhoudt.
Wat vraagt God dan van jou als mens?
Dat leert Jezus mij in de samenvatting van zijn geboden. Heb de Heere, jouw God, lief. Met heel je hart en met heel je ziel en met heel je verstand. Dat is het eerste en het voornaamste gebod. En het tweede gebod is eraan gelijkwaardig. Heb je medemensen net zo lief als dat jij jezelf lief hebt. In deze twee geboden is de hoofdzaak weergegeven van alles wat er staat in de wet en de profeten.
Maar kun jij je dan niet volledig aan deze liefdesgeboden houden?
Nee, beslist niet. Ik heb juist een aangeboren neiging om God en mijn medemensen te haten. Amen.
Bij de overdenking van zondag 2 lezen we twee gedeeltes uit de Bijbel. Allereerst Romeinen 3. De catechismus slaat wat donkere tonen aan. En dat hoor je ook terug in de schriftlezingen. Of eigenlijk andersom natuurlijk, dat heeft de catechismus vanuit de schriftlezingen. Romeinen 3 bijvoorbeeld. Daar heeft Paulus verteld dat Gods oordeel over alle mensen gaat. Dat geldt dus voor zowel Joden als heidenen. En we lezen dan vanaf vers 9. Romeinen 3 vanaf vers 9. Wat dan? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals er geschreven staat. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Alle zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen ze bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen. En de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze Gods staat hun niet voor ogen. En dat waren eigenlijk allemaal citaten vanuit het Oude Testament. En Paulus concludeert dan: we weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn. Opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd. Namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus. Tot alle en over alle die geloven, want er is geen onderscheid. Want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Maar worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen tot middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Tweede schriftlezing is Lucas 15. Die overbekende gelijkenis van de verloren zoon. Lucas 15 vanaf vers 11. En Jezus zei: een zeker mens had twee zonen en de jongste van hen zei tegen zijn vader: vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in dat land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land en die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde naar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten, maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloonders van mijn vader hebben brood in overvloed en ik kom om van honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u en ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak me als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan. En geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten. En breng het gemeste kalf en slacht het. En laten we eten en vrolijk zijn, want deze mijn zoon was dood, maar is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zo luidt het woord van onze Here. Amen. Gemeente van Jezus Christus. De vorige keer zijn we begonnen met de catechismus. En ik vond het fijn om van velen te horen dat ze daar blij mee waren. En dat ze ook dankbaar waren voor die warme opening van zondag 1. Want wat is dat mooi om dat na te zeggen. Ik mag van Jezus zijn. Ja, oké, maar die blijde toonzetting die lijkt ook wel weer meteen voorbij. Want het gaat hier alleen maar over de ellende. En misschien knap je daar dan ook wel weer gelijk op af. Want zie je wel, daar gaan we weer, hè. Waarom praat de kerk toch altijd zo pessimistisch? Dat is toch helemaal niet meer van deze tijd, om jezelf wilt zo omlaag te halen. In 2020 verscheen dat boek van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen. En dat werd gelijk een bestseller, want zoiets wil je natuurlijk veel liever horen. Niks geen doemdenken, maar positieve verhalen over mensen die zich inzetten. Dat is toch veel mooier. Hè? De meeste mensen deugen. We gaan samen de goede kant op. Natuurlijk, dat moeten we dan nog wel even doen. Daar schreef hij recent dan ook zijn laatste boek over. Kennelijk deugen we toch ook weer niet zo dat we die morele ambitie als vanzelf aanspreken. Dat dan weer niet. Daarmee raken we misschien ook wel het kritische punt, want beseft Bregman wel hoe diep het kwaad in ons verankerd zit. Maakt zijn pleidooi voor mij ook wel een beetje wereldvreemd. Ik bedoel, ruim een eeuw geleden dachten we allemaal zo positief. Want we hoorden over evolutie, waarbij de beste steeds won. En we zagen die progressie ook in ons eigen leven, want de techniek schoot ons te hulp in de landbouw en in de industrie en in het huishouden. Mensen werden welvarender, mensen werden gezonder, er kwam onderwijs voor iedereen, mensen werden ook verstandiger, toleranter, mensen werden eigenlijk beter. En als we die vooruitgang nou aan iedereen geven, dan komt er echt de wereldvrede. Ja. En toen kwamen er in dat beschaafde Europa twee onmenselijke wereldoorlogen. Met loopgraven vol lijken en een gruwelijke genocide. En opeens was al dat optimisme weg. Want onder dat dunne laagje beschaving zat nog steeds diezelfde oude mens. Zo'n ontdekking kun je soms ook in het persoonlijke vlak wel eens ervaren, hè? Hey, je ziet die jongen die de heg knipt voor zijn zieke buren. Je ziet die vrouw die mantelzorger is voor haar zieke zus. En je denkt, wat is dat mooi. Ja, dat is toch alleen maar heel erg mooi. En soms ontdek je dan tot je schrik dat het kwaad er toch doorheen breekt. Want die jongen die helpt de buurt vooral om het gat in zijn eigen waarde op te vullen. Kijk, mij is onmisbaar zijn. En die vrouw, zij is inmiddels wel zo zat van haar verplichting dat ze haar zus als een trekpop laat bungelen onder haar dominante zorg. Zulke dingen gebeuren. Want met dat er iets moois verschijnt, is het kwade nog niet weg. Maar dat leeft daaronder als een verzoeking. En hoe vaak leidt dat niet tot innerlijke strijd? Tussen jouw moed en je lafheid. Tussen je trouw en je verleiding. Tussen je respect en je geldingsdrang. En hoe vaak overwint dat kwaad dan ook niet? En hoe goed is goed dan nog, als het kwade er doorheen breekt? Ik zal maar zeggen, de meeste Boeings deugen. Tuurlijk, er laat wel eens wat beplating los. Er vliegt wel eens een deur uit. Er stort wel eens een landingsgestel naar beneden. Maar de meeste Boeings deugen. Dat is niet zo'n heel geruststellende gedachte, hè, als je straks op vakantie gaat. Daarom wil de catechismus eerlijker spreken. En benoemt zij de menselijke ellende. Die ellende, waar dit kerkboek over spreekt, moet je dus niet opvatten als een psychologisch begrip. Zo van, wat een nul ben jij. Jij bent 100% ellende. Nee, het is een theologisch begrip. In Gods oog ben je niet volmaakt. Sommigen vinden zo'n oordeel hinderlijk en distantiëren zich meteen van Gods kritiek. Want ja, hoezo is er met mij iets mis? Ik leef juist keurig, ik geef ieder het zijne, ik rijd nooit door rood, ik koop alles fair trade. Maar als je zo alleen je positieve punten uitlicht, dan ben je eigenlijk jezelf aan het photoshoppen. Dan ben je jezelf beeld aan het bewerken. En dan kan iedereen wel een mooi plaatje maken. Maar de Heere wil je een realistischer zelfbeeld geven. Ik wil dat je jezelf leert zien zoals ik naar jou kijk. En daarom laat hij je kijken in zijn spiegel. En een spiegel kun je nooit bewerken. Hè? Die toont je rimpels onverbiddelijk. Die toont de werkelijkheid glashard. En dat spiegelbeeld dat werd net omschreven in Romeinen 3 en in Psalm 14, waar de Heere zegt, ja, dat innerlijke kwaad, dat tref ik bij jullie allemaal aan. Dat zit bij iedereen in de genen. En dat kun je onderdrukken. En dat kun je verhullen met daden die wel deugen, en dat is ook absoluut loffelijk. Maar ga het niet ontkennen. Want echt, dat innerlijke kwaad, dat zit in iedereen. En dat blijft daar ook zitten. Daar groei je niet overheen. Dat is niet van voorbijgaande aard. Nee, dat zit blijvend in je aard. Daarmee zijn we ook helemaal bij ons, want met andere woorden, als wij het over de ellende hebben, dan geldt dat dus ook voor gelovige mensen. Ook als wedergeboren christen maak je hier geen uitzondering op. Want ook de nieuwe mens blijft mens. Ja, Jezus wil je verlossen van de straf van je zonde. En Jezus wil je helpen in je strijd tegen de zonde. Maar die kwade aard blijft in je zitten. Daar groei je niet overheen. Wat dat betreft leert de catechismus ons dus duidelijk geen vooruitgangsgeloof. En ik zeg dat maar hardop, want ik weet zelf ook wel, dit klinkt niet zo hip. Hè, om te belijden dat die ellende blijft. Het klinkt veel interessanter om te zeggen dat je steeds progressie maakt. En toch ben ik ervan overtuigd dat deze insteek ook het meeste recht doet aan jou. Want natuurlijk kan ik al je neigingen wel wegwuiven en zeggen, ja, maar jij bent oké, hoor. Maar dan is er toch één persoon die dat nooit gelooft. En dat ben je zelf. Want jij weet zelf toch wel beter. Als je 's avonds terugdenkt aan de dag. Als je in Gods spiegel kijkt. Wat kun je last hebben van die herinnering waarvoor je je schaamt? Dat komt telkens terug. Dat klaag je telkens aan. Je wil niet eens dat dat weggewoven wordt. Omdat je zelf ook beseft hoe ernstig dat was. Wat is het wat dat betreft dan eigenlijk een zegen? Wanneer iemand jouw schuldgevoelens serieus neemt. Zondag 2 neemt jou helemaal serieus. En daarom legt ze de vinger ook bij die donkere achterkant die er in je leeft. Geen vooruitgangsdenken, want zonde kennis hoort blijvend bij het geloof. Ik zei de vorige keer al dat je ellende, verlossing en dankbaarheid niet moet zien als stadia die je telkens een stapje verder brengen, maar als componenten die continu belangrijk blijven. En misschien is dat wel goed om dat vooral te onthouden als we samen over de ellende denken. Onder christenen wordt daar tamelijk verschillend over gedacht. Dus daarom is het wel goed om daar even terdege bij stil te staan. Kijk, er zijn christenen die de ellendekennis zien als de opstap die je tot het ware geloof moet brengen. En daarom hamert men daar ook op. Vaak wekelijks in het grootste gedeelte van de preek. Want je moet eerst je zonden leren kennen. Ja, maar als het ware geloof nog niet begonnen is, hoe kom ik dan aan die ellendekennis? Nou, zeggen ze, dat leer je van de wet. Die harde geboden die God ons voorhoudt, u zult niet en u zult niet. Die geboden die willen je namelijk verbrijzelen, zodat je je verlorenheid inziet en je leert huiveren voor je geestelijke doodstaat. Ja, maar wanneer huiver ik dan genoeg om te mogen geloven in de vergeving? Het gevaar dreigt nog wel eens dat je ellendekennis dan wil gaan meten. Want als je echt verslagen bent, dan moet je toch wel die en die en die emoties kennen. In de andere hoek van de kerk hanteert men ook die volgorde. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Maar dan totaal anders, want zij laten die ellende al snel achter zich. Ze zijn immers verlost. En daarmee is eigenlijk de verlossing zelf ook al een gepasseerd station. En leven ze uit de dankbaarheid. Men prijst God om het nieuwe leven. En men kijkt eigenlijk wat meewarig naar die gelovigen die zich nog steeds zo druk maken over die ellende. Want ja, ach, dat is toch al lang overwonnen. He, ze zingen, wij zijn geen zondaar meer. Wie in Christus is, die zondigt niet. En zo dreigt bij hen het gevaar van gearriveerd christendom. Bij wie soms alles kan. Nou ja, ik wil maar zeggen, je ziet dat vooruitgangsgeloof soms ook in de kerk wel leeft. Het zij als voorstadium, het zij als achterhaalde fase. Maar de gedachte is hetzelfde. Ellende is de eerste stap van de rechte lijn omhoog. En ergens begrijp ik die gedachte en dat verlangen ook wel, want het is toch ook de bedoeling van ons geloof dat we samen groeien. Jawel, maar die groei is vooral een groei in de genade. En om elke dag oog te krijgen voor Gods genade, is het ook nodig dat je elke dag weer oog krijgt voor je eigen zonde. En dat je daarom telkens weer schuilt bij Jezus. Omdat je jezelf als zondaar kent. En omdat je Jezus als redder kent. Ellende, verlossing, dank, dat is geen lijn, maar een cirkel die telkens doorgaat. Zondag 2 wordt dan ook uitgesproken door diezelfde persoon van zondag 1. Dat klinkt natuurlijk logisch, maar dat is toch goed om even over na te denken. Hè? Het is dat kind van God die echt van Jezus mag zijn. En die echt mag weten dat Jezus voor al zijn zonden heeft betaald. Die hier toch weer de aandacht vraagt voor zonde en ellende. Daarom vraagt zondag 2 ook niet, Heb je je zonde al wel diep genoeg beseft? Nee, ze vraagt, waardoor besef je het? En met andere woorden, dat je het beseft, ja, daar gaan we zonder meer van uit. Maar waardoor besef je dat nou elke dag weer opnieuw? Je moet er trouwens eens over nadenken, dat als de catechismus zo leert, dat de zondekennis bij het geloof hoort, dan betekent dat dus ook dat je zonder geloof heel moeilijk tot zondekennis komen kan. Dat is iets wat je misschien zelf ook wel eens ontdekt hebt. Bijvoorbeeld in missionaire setting. Je wilde bijvoorbeeld getuigen van je geloof. En je zocht naar een goede insteek voor dat gesprek. Dus je dacht, nou weet je wat, ik begin gewoon met de ellende. En je vroeg, weet u eigenlijk wel dat u schuldig staat voor God? U hebt Jezus nodig die het goed maakt. Als je het gesprek op die manier ooit probeerde, dan weet je waarschijnlijk ook wel dat die insteek niet erg aansloeg. Veel buitenstaanders snappen daar vaak niks van en reageren boos. Hoezo ben ik schuldig? Ik doe geen vlieg kwaad. Jij hoeft mij geen schuldcomplex aan te praten. Ik heb helemaal niemand nodig. Hoe ken je je ellende? Nou, dus niet uit de menselijke ellende. Dat is misschien wel een eye-opener. Want op die manier denken wij dat soms wel eens, hè? Dat je je eigen ellende gaat inzien door de ellende die er in de wereld is. Er is zoveel narigheid in de wereld. Er is ook zoveel wat misloopt in ons eigen leven. Nou ja, dat zet je toch wel eens aan het denken, nietwaar? Nou, nee. Nee, dat valt reuze mee vaak. Een heel aantal mensen went daar heel snel aan. Anderen voelen zich veel meer een slachtoffer van de omstandigheden, waardoor ze klagen over de ellende. Maar daardoor kom je nog niet gelijk tot inzicht in je eigen persoonlijke, geestelijke ellende. Daarom werkt het missionair gezien vaak helemaal niet om met de zonde te beginnen. Want een natuurlijk mens begrijpt niet die dingen die van God zijn. Die ziet wel de gevolgen van de zonde, maar die snapt nog niet wat zonde ten diepste is. Onze Heer Jezus zei, alleen mijn Heilige Geest overtuigt van zonde en oordeel en gerechtigheid. Daar heb je nou de Heilige Geest voor nodig. Maar hoe zul je zonder zijn stem in je hart tot zondebelijdenis kunnen komen? Ik sprak ooit een vrouw die een ernstig auto-ongeluk had gehad. Haar auto was frontaal gebotst en toen in brand gevlogen. En ik vroeg haar of ze toen ook angst had gehad. En ze zei nee, eigenlijk niet zo. Kennelijk werkt je lichaam dan puur op adrenaline. Ik heb alleen maar gedacht hoe ik hier zo snel mogelijk uit moest komen. En toen zei ze, weet je wanneer ik verschrikkelijk geschrokken ben? De dag erna. Toen ik samen met mijn man naar de sloop toe ging om nog één keer mijn auto te bekijken. Toen ik hem daar zag staan, uitgebrand en totaal los, in elkaar gedrukt als een harmonica. Toen stond ik te trillen op mijn benen. Hoe is het mogelijk dat ik daar ooit uitgekropen ben? Ja, in de ellende besef je de ellende vaak niet. Maar als je verlost terugkijkt, dan gaan je ogen ervoor open. Zo is het in het geloof ook. Ellendekennis hoort bij het geloof. Omdat ellendekennis nou juist een vrucht is van het geloof. Een vrucht van de geest. Een vrucht van God zelf. Onze catechismus zegt hier subliem, Waardoor besef jij je ellende? Dat leert Jezus mij. Jezus. Die lieve heiland. Aan wie ik zo vaak ontrouw ben. Als ik me aan hem spiegel, dan schrik ik enorm. Ja, vroeger spiegelde ik mezelf vaak aan een ander. En dan val ik niet zo bar uit de toon. Maar als ik me aan hem spiegel, dan zie ik hoe erg ik eraan toe ben. Net zoals ooit Petrus in de boot. Als hij opeens ontdekt dat Jezus de Messias is, dan valt hij vol zondekennis op de knieën. Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Waardoor besef ik mijn zonde? Dat leert Jezus me vooral aan het kruis. Hij had alles voor mij over, tot zijn leven aan toe. Zodat ik van Jezus mag zijn. Maar wat deed ik voor hem? Ik schreef hem af, kruisig hem. En ik leef nog steeds zo vaak alsof hij een vreemde voor mij is. Ja, die afwijzing en die vervreemding van God. Dat wijst de catechismus hier aan als onze diepste zonde. Misschien denk je wel, nou dat zegt de catechismus toch helemaal niet. Die wijst toch op de aanklacht van de wet. Die 10 geboden, die jou 10 keer schuldig verklaren, van dat is fout en dat is fout en dat ook. Dat is toch ellende? Ja, zo wordt dat wel vaak gezegd. En toch trof het mij hier heel erg dat de 10 geboden hier niet worden genoemd. De diepste ellende leer je namelijk niet van Mozes, maar van Jezus. Van Jezus' samenvatting van de liefde. De wet is immers liefdevol bedoeld, omdat de Vader jou daarmee bewaren wil. Daarom schreef God er ook boven: ik ben de Heere die jou bevrijd heeft. Met andere woorden, blijf nou toch ook bevrijd leven. Want alleen binnen mijn grenzen kun je in mijn liefde blijven. Maar wat doe jij? En wat doe ik? Je slaat die uitnodiging in de wind. En je kiest je eigen pad. Waardoor ken je je ellende? Uit de liefde van de Heere, die ik zo vaak de rug toekeer. En daarin lijk je dus op die verloren zoon. Die jongen die kende maar één passie. Vrij te mogen zijn van zijn vader. Hij had het daar zo goed, maar hij wou het gewoon niet. En daarom breekt hij met zijn vader. Hij breekt diens hart door de erfenis op te vragen. En duidelijker kun je niet zeggen dat iemand voor jou niet meer bestaat. En hij breekt daadwerkelijk door zo ver mogelijk weg te trekken. En duidelijker kun je niet laten zien dat je zo ver mogelijk van iemand verwijderd wil zijn. Een ver land. Wist je dat het woord ellendig oorspronkelijk betekende uitlandig? Uit het vaderland. Ver van huis. Deze gelijkenis is een heel treffend voorbeeld van ellende. Want wat is de ellende van deze verloren zoon? Nee, niet dat ze geld opraakt. En dat hij honger krijgt en dat hij dan bij de varkens terechtkomt. Nee, zijn werkelijke ellende is de vervreemding ten opzichte van zijn vader. Hij had het er zo goed kunnen hebben. Maar door zijn eigen onverschilligheid en haat en gebrek aan liefde heeft hij alles kapot gemaakt. Ja, maar dan ontwaakt die jongen uit zijn bedwelming. De geest overtuigd van zonde. En hij schrikt op en erkent zichzelf als zondaar. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Waardoor ken je je ellende? Uit de liefde van de Heere. En dat het mij niet lukt met mijn eigen liefde. Dat klinkt misschien niet zo diep als ik zo over de liefde spreek, maar reken erop dat dat ernstig is. Door de liefde te benoemen maakt de catechismus het niet softer, maar gaat ze juist veel dieper dan alleen wat wetjes overtreden. Mijn God, het lukt niet met de liefde. Ik sla uw diepste bedoeling, ik sla uw liefde in de wind. Herken je dat trouwens? Dat is natuurlijk wel een vraag om vanmiddag ook echt aan jezelf te stellen. Herken je dat? Denk bijvoorbeeld aan die keer dat je enorm werd geraakt door een preek. Het was alsof God tegen jou sprak. En je voelde je gedrongen om je leven te veranderen. Heere, dit neem ik mee. Mijn leven in. Maar bij thuiskomst waren je huisgenoten helemaal niet zo geraakt. En de volgende dag moest je natuurlijk weer gewoon naar het werk. En de sleur trok er overheen. En je geestdrift bloedde dood. Ja, Jezus raakte jou met liefde aan. Maar je bleef in je eigen wereldje. In dat verre land van jou. En natuurlijk kun je dan zeggen, zo gaat dat natuurlijk. Ja, zo gaat dat. Maar je kan ook zeggen, ik ben ellendig. Want het lukt niet met mijn liefde. Heere, ik prijs uw glorie niet. Ik bewonder uw grootheid niet. Ik koester uw wijsheid niet. Ik vertrouw uw geboden niet. Ik waardeer uw rechtvaardigheid niet. Ik beantwoord uw liefde niet. En zo gaat het ook met onze naaste liefde. 1 Korinthe 13 leert, de liefde is geduldig, ze is vriendelijk, ze is niet dit of dat. Nou ja, zeg jij dat dan zomaar na? Ik in mijn contacten, ik ben nooit jaloers. Ik ben nooit hoogmoedig. Ik zoek nooit mijn eigen belang, ik raak ook nooit verbitterd. Ik denk nooit kwaad, ik verdraag alle dingen. Ik ben liefde. Ja, dan kun je zeggen, ja, dat is niet realistisch, hè? Zo gaat dat nou eenmaal. Ja, maar je kan ook zeggen, ik ben ellendig. Want het lukt niet met mijn liefde. Ik begrijp die ander steeds verkeerd. Ik oordeel altijd veel te vroeg. Ik gedraag me vaak wreed. Zoals ik zelf ook helemaal niet behandeld zou willen worden. Waaruit ken je je ellende? Uit de liefde van mijn God. En dat het mij niet lukt om mij aan hem te spiegelen. Ja, ik ben een gelovige. En ik weet van de liefde die hij aan mij geeft. En ik weet ook van de liefde die hij aan mij vraagt. Maar ik doe het niet. Ik geef niet zoveel liefde naar boven toe. En ik geef ook niet zoveel liefde naar buiten toe, want ik geef de meeste liefde naar binnen toe. Ik hou het meeste van mijzelf. Ik ben een egoïst. En daarmee ben ik ook een huichelaar, want ik kan wel heel mooi praten, maar ik doe het zelf niet. Ik ben ook inconsequent. En daarom ook totaal niet integer, want mijn daden sporen absoluut niet met mijn woorden. Ja, ik geloof dat ik ook een kind van God mag zijn en geheiligd door zijn bloed. Maar ik ben ook een schijnheilige. En ik heb God al zo vaak teleurgesteld. En ik heb mijn gezin en mijn vrienden al zo vaak teleurgesteld. En ik heb de naaste en de samenleving al zoveel tekort gedaan. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Heere, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Maar ondertussen heb ik de neiging om u en mijn naaste te haten. Zo zegt antwoord 5 dat. En dat klinkt niet erg subtiel. Ik zou zelf het in een missionair gesprek ook niet zo op tafel leggen. Maar als gelovigen stemmen we daar wel mee in, ja. Inderdaad. als ik diep naar binnen kijk, dan is dat waar. Ik ben van nature geneigd om God en mijn naaste te haten. Hoe dat komt, daar hebben we het later nog wel over. Maar voor nu is dit de realiteit die we beleiden. Ik misken zijn liefde, ik ontken zijn gezag. Ik leef zo makkelijk voor mezelf. In plaats van voor hem en de ander. Waardoor besef je je ellende? Het lukt niet met mijn liefde. Want die is niet heilig en niet puur en niet zuiver en oprecht. En opeens besef ik wat het allerellendigste is. Dat is namelijk niet eens zozeer wat er nog aan zonden kan gebeuren. Nee, het allerellendigste is wat er niet meer kan gebeuren. Namelijk dat ik God en mijn naaste lief heb met een volkomen liefde. Dat ik de Heere dien zoals hij gediend wil worden. En dat ik met anderen omga zoals de Heere wil dat ik dat doe. Daar komt zo bedroevend weinig van terecht. Want het is niet heilig en puur en zuiver en volmaakt. Want kun jij je dan helemaal niet aan zijn liefdesgeboden houden? Nee, dat kan ik niet. Dat kan ik van mijzelf nooit meer. En dus blijft er een vreselijke waarheid over dat dit halfbakken christenleven en dat stuitende gehuichel van mij en dat slappe getuigenis wat ik vaak uitstraal, ja, dat die ravage die ik soms van mijn leven maak, dat dit tot mijn dood zo door zal gaan. Terwijl God me nou juist geschapen had voor dat heilige leven met hem. Zoals in het paradijs, waar de mens naar zijn beeld was gemaakt om hem heerlijk te vertegenwoordigen. En in wederzijdse liefde met elkaar in de schepping te wandelen. De mens had slechts één bestemming, één bedoeling. In volmaakte liefde met God en zijn naaste te leven. En juist dat doel ben ik helemaal uit het oog verloren. Want het lukt niet met mijn liefde. Je had maar één doel. En dat heb je verprutst. Wat moet je met een stofzuiger die geen stof zuigt? Met een auto die niet rijdt. Wat doe je met een mobiel die hapert? Of met een app die waardeloze output geeft? Dat doe je toch weg? Eruit. Waardoor ken je je ellende? God had mij zo hoog bedoeld. Maar ik leef zo gruwelijk onder de maat. En daarom leef ik nog buiten Gods volmaakte koninkrijk. En het lukt mij niet om dat radicaal te wijzigen. Ja, ik geloof dat ik door genade het eigendom van Jezus mag zijn. En ik geloof dat hij me desondanks gebruiken kan. Net zoals die huichelachtige Petrus en net zoals die moordenaar Paulus. Maar ik voel de pijn dat ik als kind van God zo vaak teleurstel en mijn naasten zo'n verdriet bezorg. En hoe meer ik groei in het geloof, des te meer ik dat gebrek ook zie. En des te beter ik Jezus leer kennen, des te beter ik mijn eigen onheiligheid ook ontdek. Nou ja, dat gemeente, daarmee zijn we op het dieptepunt van wat gezegd moet worden. En dan wil ik nou eigenlijk gaan afronden. En dat viel mij nog niet eens zo mee, want de catechismus eindigt dus voorlopig in mineur. Ja, en waarom onderwijst de kerk hierin? Is dit niet een tikkie somber? Valt het met jou eigenlijk toch eigenlijk niet wat mee? Nou ja, de kerk geeft dit onderwijs omdat de wereld het jou niet vertelt dat je een zondaar bent. Maar omdat Jezus ons dit leert. Maar dat niet alleen. Jezus hangt niet alleen de spiegel voor ons op. Maar hij is er zelf ook als eerste voor gaan staan. En wat een wonder, hè? Op hem was niks aan te merken. Zijn liefde was heilig en puur en oprecht en volmaakt. Hij heeft Gods bedoeling met de mens echt vervuld. Hij heeft als nieuwe mens alle gerechtigheid volbracht. En daarmee de weg naar het paradijs ook weer geopend. En daarom wil hij daar zo graag van uitdelen. Aan al die mensen die met minder geen genoegen nemen. Aan al die gelovigen die ontdekt hebben dat zij zelf, dat voor henzelf de zaligheid niet maakbaar is. En die zich daarom afhankelijk tot Jezus richten. Daarom wijst Jezus je op je ellende. Zodat jouw ellende je bij Jezus brengt. Mag ik dan toch weer naderen? Terwijl ik zo tekortschiet? Ja, want niet ik onderhoud onze relatie, dat doet Hij. Want niet ik ben liefde, maar God is liefde. En bij Jezus is een bron van liefde. De catechismus leert het gedoopte kind geloven, wat God hem allemaal beloofd heeft in de doop. En hoe zei het doopsformulier dat ook alweer? Ook als je uit zwakheid in zonde valt, hoef je aan Gods genade niet te twijfelen. Maar je mag geloven dat je een eeuwig verbond van genade met de Heer hebt. Wij worden om niet gerechtvaardigd. Omdat zijn liefde volkomen is. Niet de mijne. Dat moet ik ook niet denken, dat moet ik ook niet zeggen. Ik moet me alleen uitstrekken naar de zijne. Een gelovige mag zingen, leren zingen. Gelukkig ben ik in mijn ellende van Jezus. Gelukkig ben ik in mijn ellende van Jezus. Amen.